Er wordt gezegd dat box 3 een heel stabiele inkomstenstroom oplevert voor de staat. Ongeacht of mensen verliezen hebben, ongeacht of mensen winsten hebben. En ik vind gewoon dat een staat dat niet zou moeten doen.
U luistert naar de podcast van het Register Belastingadviseurs, aflevering Fiscale Hete Hangijzers.
Excessief lenen, de worstelingen met de vermogensrendementsheffing in box 3 en de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. Drie fiscale hete hangijzers voor de DGA en zijn belastingadviseur. Moeten MKB'ers hun stoelriemen vastmaken dit jaar? Mijn naam is Annette van Soest, ik ben podcastmaker en interviewer en ik ga het komende half uur over die hete hangijzers in gesprek met Ruud van den Doel, fiscalist, belastingadviseur en docent aan de Erasmus Universiteit. Ruud, welkom.
Dankjewel.
Drie hete hangijzers. En het eerste is excessief lenen. Directeuren, grootaandeelhouders die veel geld lenen van hun bedrijf zijn de Belastingdienst een doorn in het oog. Door geld te lenen in plaats van winst uit te keren kunnen DGA's belasting uitstellen. En het kabinet wil excessief lenen daarom aan banden leggen. Nou, de impact van die wet die eraan komt is gigantisch. Treft 23.000 DGA's die samen een schuld hebben van ruim 30 miljard euro aan hun vennootschappen. Ruud, in het kort, waarom wil de Tweede Kamer dat excessief lenen? Waarom wil de staatssecretaris dat excessief lenen door de DGA van de eigen onderneming ontmoedigen?
In de kern denk ik twee redenen. De misschien wel belangrijkste reden, misschien wel de oorzaak van het wetvoorstel, schat ik in, is het feit dat men in de uitvoeringspraktijk merkte dat heel veel DGA's geld leenden van hun eigen BV en vervolgens dat geld niet terugbetaalden. En daar was één kwestie heel netelig, namelijk een fiscalist die in de vakpers betoogde dat als je op enig moment geld geleend had van je eigen BV en dan zoveel jaar later je op het standpunt kon stellen dat je dat nooit hoefde terug te betalen en dat het ook weliswaar dividend was, maar tig jaar geleden, waardoor de fiscus uiteindelijk niet meer in staat zou zijn na te vorderen over de inkomsten voor de inkomstenbelasting die toen de tijd, zegt hij, verschuldigd was. Nou, ik denk dat dat artikel, als ik een zwaar woord mag gebruiken, kwaad bloed heeft gezet. En voor heel veel politici, want dat kwam ook in de pers namelijk, dit verhaal. En heel veel politici er op dat moment opmerkzaam heeft gemaakt dat er iets moest gebeuren. Dat was denk ik de aanleiding, puur een uitvoeringstechnisch probleem. En tweede, dat is meer een principiële kwestie. Namelijk dat men vindt dat een DGA inderdaad geld niet moet uitlenen, maar juist als dividend moet uitkeren. En dat hij niet in de gelegenheid moet zijn belastingvrij tussen aanhalingstekens geld uit de BV te lenen om daarmee fiscaal aantrekkelijk in box 3 te gaan beleggen. Want dat is denk ik tweede doorn in het oog.
Nou heeft de Raad van State naar dat eerste wetsvoorstel heel kritisch gekeken en een advies uitgebracht. Heeft een aantal bezwaren naar buiten gebracht. Wat zijn die belangrijkste bezwaren?
Ik denk eigenlijk dat twee dingen. Eén, de Raad van State die zei vooral komt tot een principiële herbezinning van hoe het systeem zou moeten zijn. En als je dan vindt dat de DGA te veel geld oppot, moet je dan niet naar een systeem gaan, bijvoorbeeld met een forfaitair rendement voor de AB-houder te berekenen over de hoogte van het eigen vermogen. Dat is overigens niet wat de Raad van State expliciet als suggestie deed, maar die zei je moet naar een meer principiële situatie gaan en wat structureel nadenken over waar je naartoe zou willen. En de Raad zei toen wacht op de bouwstenennotitie. Die was nog niet verschenen toen het bij de Raad van State werd neergelegd. Dat was één aspect. Een tweede belangrijk aspect was het feit dat het onbeperkte terugwerkende krachten heeft. Heel veel DGA's hebben binnen het bestaande wettelijke kader zonder enig probleem geld geleend van hun eigen BV. Daar was ook helemaal niets op tegen. Er zijn heel veel situaties waarin een DGA zonder enig probleem dat geld weer kan aflossen. En die DGA's die worden nu dus geconfronteerd met deze heffing per 2023. ook voor datgene wat ze misschien 10 of 20 jaar geleden hebben geleend van een eigen BV en wat toen geen enkel probleem was.
En waardoor ze nu in de problemen gaan komen, als die wet er komt.
Nou ja, of ze in de problemen gaan komen, dat weet ik niet. Er zullen ongetwijfeld DGA's zijn die moeite hebben om het terug te betalen, dat geloof ik best.
Dan moeten ze iets gaan verkopen.
En er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die iets moeten gaan verkopen om dat te kunnen aflossen, geloof ik ook best. Ik denk dat in heel veel gevallen de DGA uiteindelijk in staat zal zijn om die schuld wel af te lossen. En nou ja, dat geeft dan tegelijkertijd aan dat je je de vraag kunt stellen of dit wetsvoorstel eigenlijk wel nodig is. Als je nu de nota naar aanleiding van het verslag leest, daar staat ergens in één zinnetje dat de structurele opbrengst van dit wetsvoorstel 10 miljoen per jaar is. En die 10 miljoen, dat is dan het bedrag wat gemiddeld genomen de fiscus misloopt, thans. Omdat DGA's dat geld niet kunnen terugbetalen en de fiscus ook niet alsnog aanmerkelijk belangheffing kan innen. Nou, dat is dus maar een heel klein bedrag waar we het eigenlijk over hebben. En daar wordt nu dit gehele wetsvoorstel voor opgetuigd. Dat raakt maar een zeer beperkt aantal mensen. En nou ja, dan kom ik eigenlijk bij een derde belangrijk bezwaar wat de Raad van State ook al benoemde. Namelijk dat heel uitdrukkelijk wordt gemeld dat de bestaande wettelijke systematiek en in de jurisprudentie onverkort van toepassing blijft. Wat dus betekent dat voor heel veel DGA's nog steeds moet worden beoordeeld door de Belastingdienst of leningen daadwerkelijk leningen zijn, of die daadwerkelijk afgelost kunnen worden, of die daadwerkelijk de goede rente bedragen. Kortom, de uitvoeringsproblematiek voor de fiscus die blijft nagenoeg hetzelfde. Dat slechts in een beperkt aantal gevallen zal uiteindelijk dit wetsvoorstel daadwerkelijk toepassing vinden, namelijk bij de allerrijkste DGA's. Ja.
Deel jij die kritiek van de Raad van State? Ja. Vind je eigenlijk dat deze hele wet, die een jaar is uitgesteld, hè, de invoering, dat die helemaal van tafel moet?
Ja, ik vind. Kijk, ik begrijp, want je moet het altijd nuanceren natuurlijk. Ik begrijp dat de fiscus wil optreden, de politiek wil optreden tegen situaties waarin DGA's, en dat is eigenlijk dat artikel waar ik het net over had, waarin DGA's geld lenen in een jaar, eigenlijk al weten dat ze dat nooit gaan terugbetalen en over 10, 15 jaar zeggen ze doodleuk van ja, kan het niet meer betalen en einde verhaal. Dat je daartegen wil optreden, dat snap ik. Ik snap ook dat de huidige jurisprudentie op het gebied van leningen tussen een BV en een DGA heel complex is. Een erg feitelijke en lastige beoordeling vergt, die uitvoeringstechnisch een enorme last kan opleveren, dat je daar ook iets tegen zou willen doen. Dat snap ik. Alleen dit wetsvoorstel lost die problemen niet op. Dus naar mijn idee zou dit wetsvoorstel niet aangenomen moeten worden. En als je al iets zou willen doen op dit gebied, dan moet je dat alleen voor de toekomst doen. En dan moet je gewoon zeggen voor de bestaande schulden die conform het wettelijk kader allemaal zijn aangegaan, die nooit een probleem zijn geweest, die mensen ook gewoon kunnen aflossen, moet je dit wetsvoorstel niet invoeren.
Alleen voor nieuwe schulden.
En dan moet je gewoon nu zeggen, vanaf nu gaan we het anders doen. En dan moet je daarvoor iets doen.
Maar je zegt, het is wel begrijpelijk dat er tegen uitwassen iets moet worden gedaan. Hè, als een DGA leent om een bepaalde levensstijl te hanteren die hij eigenlijk zich niet kan veroorloven als hij deze weg bewandelt om uiteindelijk belasting te ontwijken. Want dat is wat het is. Wat zou je daar dan tegen kunnen doen?
Nou, dat is een theoretische situatie, denk ik, waar we het dan over hebben. Dus de vraag is of je daar heel lang over moet filosoferen. Ik denk dat de meeste DGA's, en of dat dan, neem even het RB waarvoor we hier nu bijeen zijn, zijn allemaal gekwalificeerde belastingadviseurs. En die zullen allemaal hun cliënten erop opmerkzaam maken dat op enig moment dat bedrag moet worden terugbetaald. En daar zijn ze ieder jaar opnieuw mee bezig. Bij iedere aangifte, bij iedere jaarrekening wordt dat aspect aan de orde gesteld. En daar zal dan dus die DGA iedere keer opnieuw moeten laten zien dat hij het kan betalen en krijgt hij ook te horen. Dus ik denk dat het probleem eigenlijk wel meevalt. En als je dan al iets zou willen doen, dan moet je je richten op die gevallen waarin mensen geld uitlenen zonder ooit een terugbetalingsbedoeling te hebben. En waarbij dan bijvoorbeeld dat wordt gebruikt voor de spreekwoordelijke cruise rondom de wereld. Dan kun je door middel van een iets andere inrichting van je aangiftebiljet, door een aantal andere en meer vragen te stellen, kun je die mensen boven water halen. Dus ik denk dat het vooral in de uitvoeringssfeer dan een verbetering behoeft. Mm-hmm. En dat kun je denk ik deels doen door de inrichting van je aangiftesysteem. En dan moeten er gewoon menskracht op om dat te regelen en te controleren en als waar nodig aanslagen op te leggen. En daar biedt de jurisprudentie zonder meer de mogelijkheid toe.
Als DGA's niet meer bij hun eigen bedrijf kunnen lenen, hè, en het gaat dan om bedragen boven de 500.000 euro. Waar gaan ze dan naartoe? Naar de bank, denk ik.
Nou ja, dat is een van de redenen, denk ik, dat als je kijkt naar de ontwikkeling in de tijd, dan zie je dat men heeft cijfers gepubliceerd dat vanaf 2007 tot en met 2018 het aantal DGA's dat geld leent bij de eigen BV is toegenomen. En dat ook het bedrag wat geleend is, is toegenomen. Gemiddeld 277.000 euro, zeg ik nu even uit mijn hoofd. Ik denk dat een van de redenen dat dat gebeurt juist is dat men bij de bank nauwelijks meer een rendement weet te halen. Dus de BV wordt er niet slechter van. Die leent geld uit aan de eigen BV. De DGA kan bij de eigen BV voor een lagere rente lenen dan bij de bank. Dat gaat ook makkelijker. Dat zagen we vanmorgen, geloof ik, dat het in het FD stond. Dat de banken daar wat moeilijker over doen. Nou, niet alleen nu, dat doen ze misschien al wat langer. Dus je leent relatief gunstig in bij je eigen BV. De BV ontvangt iets meer rente. En nu zit er straks een pot met geld in die BV. Die kunnen die mensen in de BV gaan beleggen. Dat is misschien nadeliger dan wanneer ze dat in privé in box 3 gaan doen voor de combi van DGA en BV. En als ze het op de bank zetten, ja, dan krijgen ze een negatieve rente. Dus die mensen zitten straks wel met een pot geld in die BV waarvan ze, ja, waar ze iets mee moeten gaan doen.
Ja. Samenvattend, wat moet er volgens jou gebeuren om de schade te beperken van dit nieuwe wetsvoorstel?
De schade kun je maar op één manier beperken. Want hoe dan ook, 31 december 2023 valt de bijl. Dus je moet ofwel, wat er bijvoorbeeld eind december is gebeurd, al heel veel geld gaan aflossen. Of panden overdragen, wat heel veel is gebeurd van de DGA naar de BV toe. Vanwege de overdrachtsbelasting die hoger is geworden. Dus toen dacht men, nou, laten we dat dan nu gelijk maar in één keer doen. En dan de komende tijd zoveel mogelijk aflossen op die lening. En ja, als je dat uiteindelijk niet redt, dan valt 31 december 2023 het bijltje.
Gaat hij er echt komen? Weten we dat helemaal zeker?
Ik denk het eerlijk gezegd wel. Waarom denk ik dat? Ten eerste weten we dat ook al in de huidige Kamersamenstelling er de nodige voorstanders van dit voorstel zijn en dat men echt wil optreden. We zien het in de bouwstenennotitie als een nadrukkelijke wens terugkomen van ambtenaren van het ministerie van Financiën. Dat is weliswaar niet namens Financiën, daar hebben ze onafhankelijk kunnen denken, maar dat laat onverlet dat je wel merkt dat binnen het ministerie er veel voorstanders van zijn. En als je nu de verkiezingsprogramma's bekijkt, dan zie je ook continu dit onderwerp in de een of andere vorm terugkomen. Dus ik vrees dat de politieke realiteit is dat dit wetsvoorstel er gewoon gaat komen.
Tijd voor het tweede hete hangijzer. Staatssecretaris Velbrief wil vanaf 2022 een einde maken aan de 10 jaar durende worsteling met de vermogensrendementsheffing in box 3. Hoe dat eruit zou moeten zien, bespreek ik met mijn gast bij mij nog steeds aan tafel, Ruud van den Dol. Ruud, hoe zou jij box 3 in één woord omschrijven?
Laat ik het eens zwaar aanzetten. Een fiscaal drama.
Verklaar je nader.
En ook daarmee duid je het natuurlijk eigenlijk niet terecht. Want er was ooit wel een goede overweging om het in te voeren. Wil niet zeggen dat ik er een voorstander van ben geweest. Maar toen in eind jaren 90 werd nagedacht over een ander systeem van belastingheffing voor inkomsten uit vermogen voor particulieren, was dit best wel een systeem waar je een voorstander voor zou kunnen zijn. Het had diverse voordelen. We hadden voor 1 januari 2001 hadden we heel veel discussies over hoe je inkomsten uit vermogen moest belasten. Die waren toen gewoon belast, dat was geen enkel probleem. Maar wat toen niet belast was, dat waren waardestijgingen. En daar zag je dus heel veel belastingbesparende constructies ontstaan, waarbij normale rente- en dividendinkomsten werden getransformeerd in wat toen mooi vermogensgroeifondsen heten. En dan was de waardestijging niet belast. Dat was was vaktechnisch al lastig te duiden soms. Van wat valt in het een, wat valt in het ander. En bovendien leidde dat tot praktische onwenselijke situaties dat mensen die gewoon normaal aandelen hadden met rente en dividend werden hoog belast toen de tijd en mensen in vermogensgroeifondsen werden niet belast. Nou, dat wil je natuurlijk niet uit hoofden van gelijkheid. Dus toen heeft men dat forfaitaire systeem ingevoerd. Omdat toen de tijd werd gezegd van het is onwenselijk om de daadwerkelijke vermogensstijgingen te gaan belasten. Dat is praktisch lastig te bepalen. Dat was misschien toen de tijd ook wel zo.
En, nu niet meer?
Nou, ik denk dat dat nu in toenemende mate, laat ik het anders formuleren. Ik denk dat de mensen die daadwerkelijk box 3 heffing betalen vrijwel allemaal wel weten wat ze verdienen. Ik weet ook wat mijn aandelen in Tesla bijvoorbeeld vorig jaar aan rendement hebben opgeleverd. En ik weet ook wat mijn andere aandelen aan rendement hebben opgeleverd. En dat geldt voor heel veel mensen. Dus bijna iedereen weet wel wat die aan rendement heeft. En je krijgt keurige overzichten van de banken waar dat netjes in staat. Dus dat zou nu wel kunnen. Een ander punt is natuurlijk dat toen de tijd, in 2001 kon je nog hoger rendementen halen relatief. Dus toen was die 4% niet zo bezwaarlijk. En door die lage rentestand is gewoon echt een naar systeem ontstaan waarbij mensen worden belast voor inkomsten die ze niet hebben. En er zijn ook heel veel mensen die alleen maar op een spaarrekening hun geld willen zetten, die niet risicozoekend zijn in een aandelenportefeuille. Die geen aandelen Tesla hebben. Die mensen hebben gewoon echt heel veel last hiervan. Dat is gewoon echt onrechtvaardig, dit systeem.
Het is een oneerlijk systeem. Jij vindt dat de staatssecretaris hier ook wel wat meer daadkracht zou mogen tonen. Wat houdt hem tegen?
Goeie vraag. We hebben de afgelopen jaren heel veel automatiseringstechnische problemen bij het ministerie van Financiën / de Belastingdienst gezien. Er draaien een paar honderd verschillende systemen en die zijn moeilijk op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld ook bij toeslagen hebben we weer allerlei dingen rondom de automatisering gezien. Ik kan mij best voorstellen dat dat een heel belangrijke reden is om even een pas op de plaats te maken. Dat zou ik ook begrijpen. Aan de andere kant zijn we nu al een paar jaar bezig om op zoek te gaan naar wat zou een alternatief moeten zijn. En wat dat betreft had er misschien wel meer daadkracht moeten zijn, zelfs door gewoon nadrukkelijk te zeggen dit is het systeem waar we naartoe willen. Het gaat er bij mij niet in dat je nu nog moet onderzoeken wat de verschillende mogelijkheden zijn. Natuurlijk is het op sommige vermogensbestanddelen moeilijk te bepalen wat de waardestijging is, wat de werkelijke inkomsten zijn. Een pand wordt daarbij dan bijvoorbeeld genoemd. Dat snap ik. Maar bij aandelen moet het wel kunnen.
En als je je geld alleen maar op een spaarrekening hebt staan, dan kan je dat ook
makkelijk. Is het ook
uit.
Duidelijk. Ja. Is geen enkel probleem. En wat mij betreft zonder je dan zelfs nog spaarrekeningen volledig uit van de grondslag en zeg je gewoon de bank die rente uitbetaalt houdt standaard, ik roep maar wat, 20% aan belasting in. En daarmee is het een eindheffing en dan ben je klaar. Dus ik denk dat daar nu eens een keer echt fundamentele keuzes moeten worden gemaakt waarbij de daadwerkelijke rendementen worden belast. Want dat vind ik eigenlijk nog het allerbelangrijkste. Niet slechts een forfaitair rendement, want daar heeft ofwel een grote groep mensen last van. De mensen die alleen op spaarrekeningen beleggen. En een andere grote groep is er heel blij mee.
Ja. Je hebt nog steeds geen antwoord gegeven. Je weet eigenlijk ook niet wat hem tegenhoudt.
Ik heb geen idee wat ze. Nou ja, ik denk dat het politiek. Er is één heel belangrijk argument. Laten we daar ook. Maar dat vind ik. Laat ik eens een keer heel zwaar aanzetten. Vind ik eigenlijk diefstal. Er wordt namelijk gezegd dat box 3 een heel stabiele inkomstenstroom oplevert voor de staat. Ongeacht of mensen verliezen hebben, ongeacht of mensen winsten hebben, is het voor de staat heel fijn om een stabiele opbrengst te hebben. Maar daar breng ik dan tegen in dat ik het heel vervelend vind dat de staat om die reden belasting heft van mensen die geen inkomsten hebben. En ik vind gewoon dat een staat dat niet zou moeten doen.
Het ondermijnt ook de belastingmoraal.
Ja. En ik denk dat dit argument, die stabiele belastingopbrengst met de automatisering, schat ik in, de belangrijkste redenen zijn om niet heel veel daadkracht te tonen.
Wat vind je eigenlijk van de tegenbewijsregeling die als tussenstap kan dienen naar de belasting van dat reële rendement?
Ja, dat is een loterij zonder nieten, zou ik haast zeggen. Want dan gaat iedereen met een lager rendement, die zal daar gebruik van maken. En mensen met een veel hoger rendement maken daar geen gebruik van. En ik denk niet dat dat een verstandig idee is. Ga dan gewoon zo snel mogelijk over tot een beter systeem met reële heffingen. En nogmaals, dat hadden we ook voor 1 januari 2001. Hè, een heffing over werkelijke rente en dividendinkomsten. En ook in de winstsfeer en ook in de resultaatsfeer en ook bij de aanmerkelijk belanghouder hebben we een heffing over reële inkomsten. Dus het kan wel. Het is maar een zeer beperkt vermogen waarvan men nu zegt dat het niet zou kunnen. Nou, ik weiger te geloven.
Tot slot, waar moet volgens jou de eigen woning belast worden?
Box 3. Op dit moment heb je aftrek, en dat wordt natuurlijk geleidelijk wel steeds minder, voor de hypotheekrente die je betaalt voor de eigen woning. De inkomsten uit de eigen woning worden tegenwoordig wel wat zwaarder belast dan in het verleden. Maar nog steeds worden die inkomsten, en dat is gewoon vermogen, wat mensen bezitten, worden anders belast dan de spaarrekeningen en de aandelenportefeuilles. En nou, dan zet ik even een economische pet op. Vanuit de neutraliteitsoverwegingen moet je gewoon zorgen dat alle soorten van vermogen op dezelfde manier worden belast. En nou, dan betekent dat ook de eigen woning over naar box 3.
Het is onrustig rondom de fiscale regelgeving van bedrijfsopvolging in Nederland. Er zijn plannen voor versobering of zelfs afschaffing van de BOR, de bedrijfsopvolgingsregeling. En dat kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van familiebedrijven. En daarmee zijn we aanbeland bij het derde fiscale hete hangijzer. De bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR dus. Ben jij, Ruud, voor of tegen versobering van die BOR?
Ik ben voor afschaffing van de BOR.
Ah, Als wetenschapper,
want ik wilde inderdaad net opmerken, ik realiseer mij terdege dat ik daarmee niet iets zeg in het belang van de gemiddelde belastingplichtige waar ik af en toe iets voor doe. Maar als wetenschapper vind ik echt dat die afgeschaft zou moeten worden. Ik begrijp niet waarom iemand die een BV heeft, waar gewoon een actieve onderneming in wordt gedreven met een waarde van zeg 1 miljoen, en ik heb iemand met een aandelenportefeuille van stel 1 miljoen, dat de erfgenamen van de een nauwelijks belasting betalen, erfbelasting betalen, en de andere heel veel erfbelasting betalen. Dat, nou, daar kom ik weer terug op neutraliteit, gelijkheid. Ik begrijp dat onderscheid niet. Ik begrijp heus dat we er een groot belang bij hebben dat ondernemingen niet door het overlijden van de ondernemer, de DGA, in hun continuïteit worden bedreigd. Dat is slecht voor de werkgelegenheid, dat is slecht voor de investeringskracht van Nederland. Dus dat moet je voorkomen. Daar hadden we vroeger een invorderingsfaciliteit voor. En die zouden we ook nu gewoon kunnen hebben. Daar komt nog wat bij dat we in de huidige bedrijfsopvolgingsregeling geen aandacht besteden aan de continuïteitskwestie. Je krijgt de faciliteit altijd, ongeacht of de continuïteit van de onderneming wel of niet in het geding is, ongeacht hoeveel personeel daar wel of niet in dienst is. Het is gewoon echt een enorm fiscaal cadeautje voor de erfgenamen van de ondernemer. Nou, ik begrijp dat niet.
Maar het zou wel slecht zijn voor de concurrentiepositie van Nederlandse familiebedrijven vergeleken met buitenlandse familiebedrijven, want daar zijn de regels nog veel ruimhartiger.
Ja, maar dat wil nog niet betekenen dat de concurrentiepositie daardoor wordt verslechterd. Daar zijn geen cijfers van, om te beginnen. Dus dat blijkt nergens uit dat dat zo is. Sowieso bijzonder weinig inzicht in de relevantie van die concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen ten opzichte van het buitenland. Speelt natuurlijk in de grensstreek. Maar of deze heffing daaraan in de weg staat, is maar zeer de vraag. Ik waag dat zelfs te betwijfelen. Uiteraard met als belangrijke randvoorwaarde, als de continuïteit in het geding is, dat je dan wel een invorderingsfaciliteit moet bieden. En dat je dan moet zeggen, dan hoef je nu niet de belasting te betalen. Dan moet je dan bijvoorbeeld in 10 jaar doen, zoals dat vroeger ook het geval was. En het gekke is dat toentertijd bijzonder weinig van die invorderingsfaciliteit gebruik werd gemaakt. Waarom zou dat toen anders zijn dan nu? Dus ik denk echt dat dit een heel groot cadeau is voor ondernemend Nederland. Okay. Daar zijn ze heel blij mee.
En voor een deel van ondernemend Nederland, hè? Voor de familiebedrijven.
Voor de familiebedrijven, maar goed, dat is een hele grote groep, ja. Natuurlijk. Dat sowieso. Er komt nog één belangrijk nadeel wat ik vind. Dat is een puur praktisch nadeel van de huidige regeling. Dat mensen, als ze erfgenaam zijn, heel graag betrokken willen blijven bij die onderneming. Waarom? Omdat ze dan die vrijstelling krijgen. Terwijl dat niet in het belang van de onderneming is. Want stel er zijn 4 erfgenamen waarvan er maar 1 de echte ondernemer is, dan betekent het wel dat hij tenminste 5 jaar die 3 broers en zussen op sleeptouw moet nemen. Die bemoeien zich met alles, die willen er alleen maar geld uithalen. En die ondernemer is heel hard aan het werk voor zijn broer en zijn zus. En dat zie je gewoon in de praktijk tot allerlei discussies aanleiding geven die heel onwenselijk zijn en die ook de continuïteit van de onderneming bedreigen. Mm-hmm. Kunnen bedreigen.
De continuïteit van de onderneming is wel het belangrijkste bezwaar, hè, van bedrijven die dit gaat treffen. Want uit onderzoek van de Nijenrode Business Universiteit blijkt dat ruim 58% van de familiebedrijven denkt dat het voortbestaan van hun onderneming door deze plannen in gevaar komt. Maar je zegt eigenlijk, geloof ik niet zo in. Als je het goed oplost.
Ja, dan denk ik, als je dat aan een ondernemer vraagt, natuurlijk zegt hij of zij dan dat dat de continuïteit zal bedreigen. Maar het is maar zeer de vraag of dat daadwerkelijk zo is. En echt economisch onderzoek hiernaar, wat dit ondersteunt, wat zij zeggen, is er niet. Er zijn 2-3 onderzoeken geweest. En eigenlijk is de conclusie daarvan dat de faciliteit zou moeten worden afgeschaft.
Tot slot, 17 maart gaan we naar de stembus. Jij hebt de verkiezingsprogramma's bekeken, doorgeploegd. Wat is je belangrijkste conclusie als je kijkt naar de fiscaliteit?
Dat de belede roep om vereenvoudiging zie ik nog niet direct terug. Dat is één belangrijk ding wat mij opvalt. Ik zie dat ondernemend Nederland toch in het vizier is, eerlijk gezegd. Want ik zeg net wel dat ik denk dat de BOR moet worden afgeschaft om een aantal redenen. Maar dat betekent niet dat ik vind dat ondernemers per definitie zwaarder belast moeten gaan worden. Dat vind ik dus uitdrukkelijk niet. En bij heel veel partijen zie je dat wel terugkomen. En zelfs een partij als de VVD besteedt relatief weinig aandacht aan de DGA in het conceptverkiezingsprogramma. En dan denk ik, ja, ik ben wel een beetje bang dat de DGA in het verdomhoekje terecht is gekomen. Men vindt dat die zwaarder belast moet gaan worden. En daar ben ik geen voorstander van. Omdat ik ook denk dat de DGA en zijn onderneming concurreert op het internationale gebied. Niet waar het gaat om de erfbelasting waar we het net over hadden. Mm-hmm. Maar als je vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting gaat verhogen voor de DGA en die moet concurreren met een Belgische concurrent in deze Europese Unie, mm-hmm, dan is het de vraag of we goed bezig zijn. Dus ik zou zeggen, verlaag toch die winstbelastingen. Daar zijn ook wel goede argumenten voor. Dat moet je goed uitleggen aan werknemers, overigens. Want ja, die zouden meer betalen. Daar zijn goede redenen voor te geven, overigens. En een ander punt van aandacht vind ik de positie van de ZZP'ers. Daar moeten we echt wat aan gaan doen. Ik zie dat eigenlijk nog te weinig terugkomen. We moeten echt van die schijnzelfstandigen af. En sommige partijen benadrukken dat wel, maar andere in mindere mate.
Dankjewel. Fiscalist, belastingadviseur en docent aan de Erasmus Universiteit, Ruud van den Dol.
Graag gedaan.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de podcast van het Register Belastingadviseurs over fiscale hete hangijzers. Leuk dat je hebt geluisterd. Zijn er nou onderwerpen waarvan jij vindt dat wij die moeten bespreken in deze podcast? Laat het ons dan weten door een mailtje te sturen naar communicatie@rb.nl. Tot de volgende keer.